geef geen aandacht meer aan opdringend schuldgevoel. Want je kan het zijn dat je al zo lang in dat schuldgevoel leeft, dat ook al heb je die dingen gedaan, en dan krijg je het verschil tussen een reële schuld en een vaag schuldgevoel, dat toch nog dat gevoel je blijft opdringen. Nou, en dan mag je er heel krachtig mee afrekenen en zeggen van nee, op grond van Gods woord, ik heb alles gedaan wat ik moest doen, nou ben ik vrij en nou sluit ik het af in mijn leven. En nou accepteer ik dat opdringend schuldgevoel ook niet langer meer, maar ik beleid mijn geloof met nou, kun je de bovengenoemde tekst aanhalen. En dan door je geloof te beleiden kun je die valse aanklager, hè, de Satan, die overwin je door de waarheid. En dan roep je gewoon maar het bloed van Jezus af. Nee, door het bloed van Jezus, door het offer op Golgotha, ben ik vergeven. En ik laat me niet meer aanklagen. Soms is dat best nog even een strijd, omdat je zo lang met dat, het is je gewoon, het zit zo in je, dat schuldgevoel, hè, dat ook al is het rechtsgrond weggenomen, en heb je het goed gemaakt, dan kan het je toch nog blijven achtervolgen een poosje. En dan moet je er ook heel krachtig mee afrekenen. En dan, door het beloofd land in te nemen, ga nu dingen doen waar je je vroeger minder waardig voor voelde. Hè, dus ga op grond van die verlossing, ga dingen doen in je leven. Zeg van, ik heb me altijd minder waardig gevoeld om dat te doen, nu ga ik het eens een keer doen. Of het in de gemeente is of wat dan ook, ga gebied innemen. Zeg van, nee, ik laat me niet langer meer leiden door schuldgevoel, ik ga het doen, want ik ben waardig. God heeft me vergeven, ik laat me niet meer door mijn verleden achtervolgen, hè, maar ik ga dingen doen die ik graag wil doen voor God. Hierover vragen. Op het gebied van bevrijding van schuld. Dus ga ik gewoon door met het gebied van bevrijding van de geest van verwerping. Dat is iets wat je heel veel tegenkomt en wat heel diep ingrijpt op heel veel gebieden in je leven. Nou, wanneer heb je die bevrijding nodig? Ik noem maar even een paar dingetjes, maar je kunt dat eindeloos aanvullen, die lijst. En je hebt bevrijding nodig van deze geest. Ik noem het even een geest, maar dat is ook maar betrekkelijk. Het kan een geest zijn, maar het kan ook gewoon, het gaat om de gevolgen van wat verwerping in je leven heeft gedaan. Daar moet je van bevrijd worden. En of het nou een geest is of dat het nou een andere vorm is, dat maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Nou, je hebt bevrijding nodig van deze geest als je steeds bezig bent, als je steeds op zoek bent naar bevestiging van mensen. Mensen die beschadigd zijn in hun leven door verwerping, die zijn constant op zoek naar bevestiging van mensen. Ze kunnen niet leven zonder. Als ze iets hebben gedaan, dan willen ze allemaal horen van, heb ik het goed gedaan, wat vind jij ervan? En dan willen ze eigenlijk weer constant bezig te zoeken naar bevestiging. Dus eigenlijk een vat in je leven wat gewoon eigenlijk niet gevuld kan worden. Want ook al krijg je die bevestiging, het is nooit genoeg. Je voelt je eventjes happy, maar morgen heb je het weer nodig. Nou, je hebt bevrijding nodig als je steeds negatieve uitspraken naar je toe trekt. En denkt dat mensen negatief over je denken. Je hebt mensen die gewoon constant met het idee van iedereen loopt over me te roddelen. Ja, die zitten weer, kijk maar, die kijkt weer naar me. Dan weet je al wat hij denkt zogenaamd. Je voelt je gewoon enorm bekeken door mensen. Je wandelt door de straat en je zegt, ja, die mensen kijken naar me. Je trekt dat heel erg naar je toe, want je denkt dat iedereen jou verwerpt. Dat niemand jou accepteert. Daar ga je bijvoorbeeld al van uit. Dus je creëert al een sfeer om je heen van verwachting, van mensen gaan me verwerpen. Nou, dan zul je het ook ontmoeten. Want wat je zaait, zul je oogsten. En als je een bepaald verwachtingspatroon uitstraalt, dan ga je het ook oogsten. Dan ga je ook die bevestiging over aan de zin van, zie je wel. Ook al bedoel je het helemaal niet zo, maar zie je wel. En want je haalt het gewoon, je haalt dingen uit woorden van mensen die ze helemaal niet bedoelen. En je betrekt het op jezelf. Als een bevestiging van, zie je wel dat hij niet van me houdt. Zie je wel dat hij me niet accepteert. Kom je veel tegen. Je hebt bevrijding nodig als je jezelf minder waardig voelt of een mislukkeling. Dat komt omdat je je verworpen voelt. Je voelt je niet geaccepteerd. Heel veel mensen worstelen daarmee. Misschien allemaal met meer of mindere mate. Als je belangrijk vindt hoe je overkomt en daardoor ook heel druk, heel erg met je uiterlijk bezig bent. Dat je gewoon hoe je 's morgens je kleedt, je opmaakt of wat dan ook. Je vindt het zo ontzettend belangrijk hoe mensen jou zien. Dus dat je heel veel bezig bent met je uiterlijk. Je ziet ook soms aan mensen hoe ze lopen al. Die lopen niet zoals ze zijn. Die lopen van, ken ze wel, die mensen die straalt gewoon helemaal vanuit. Nou, die lopen gewoon om aandacht te trekken. Dat heb je zowel bij mannen als vrouwen. Dat maakt niks. Dit heeft gewoon. Ze proberen gewoon van alles nog wat van. Kijk naar me. Accepteer me alsjeblieft. Ik wil jullie aandacht. Het heeft gewoon te maken met verwerping. Daar kom ik zo op. Ja. Nee? Want alles heeft twee kanten, inderdaad. Dus die aspect heb je. En ik heb inderdaad het volgende punt staan. Hè, of als je juist niet bezig bent met je uiterlijk. Inderdaad. Hè, omdat je jezelf niet waard vindt. Hè, dat je jezelf zo onwaardig vindt. Dat je helemaal geen aandacht aan je uiterlijk besteedt. En van, ja, wat maakt het uit? Niemand houdt toch van me. Dat je stil in een hoekje wegkruipt. Als ik maar niet opval. Hebben dan. Ben je ook niet vrij? Ben je ook niet. Want iemand die zich geliefd voelt. En die is zelfverzekerd. He, die hoeft zich niet waar te maken. En die is ook niet bang voor dat mensen verwerpen. Die mag er gewoon zijn. Die heeft zichzelf geaccepteerd. Als laatste puntje, maar dat vloeit uit alles voort. He, als je je niet geliefd voelt. Wanneer heb je last van die verwerping? Als je je niet geliefd voelt door God en mensen. En dan kunnen het mensen 10 keer tegen je zeggen, ik hou van je. Het komt niet naar binnen. Dat heeft te maken met die geest van verwerping. Je kunt het gewoon niet ontvangen. Al kun je 10 keer lezen in de Bijbel van God houdt van me. Zeg je, ja, dat kan wel, dat is voor Pietje. Maar niet voor mij. Dat kan heel diep ingegrepen zijn in je leven. Nou, ik ga die stappenplan ga ik weer projecteren op die geest van verwerping in je leven. Nou, stap 1 begint weer, zoek teksten in de Bijbel. Die gaan over dus het tegenovergestelde, aanvaarding. En kies ervoor om dat te geloven, onafhankelijk van je gevoel. Want geloof, dat doe je niet met je gevoel. Geloven doe je ook niet met je verstand. Geloven doe je met je geest. Soms kunnen dingen ook tegen je verstand ingaan. Dan zeg je van, nee, toch geloof ik het. Nou, noem maar een paar teksten. Je kunt natuurlijk eindeloos veel andere teksten ook vinden. Romeinen 8 vers 32. Daar staat, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Als je dat in je geest gaat omarmen, het je eigen gaat maken, erover gaat mediteren, van hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, het zijn niet loze woorden. Nee, God heeft zijn zoon, zijn enige zoon, gegeven. Die is gemarteld. Die is afgedaald naar de aarde, naar ons niveau, heeft zijn goddelijkheid afgelegd, heeft daar gigantische pijnen doorstaan. Waarom? Slechts om 1 reden, omdat God van jou houdt. Het zijn niet loze woorden, het is een bewezen feit. En dan staat er, hoe zal hij die zoveel van zijn zoon houdt, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Als je voor kiest om dat te geloven, dan zet het al zo ontzettend veel liefde vrij in je leven. Dan ga je dansen en springen over de straat. Toch? Als je ook dan maar iets van tot je doordringt. Van die liefde. Dat geeft genezing. Het woord van God geeft genezing. Johannes 15 vers 9, daar staat, gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Dat is ook iets wat onze pet te boven gaat. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, dat zegt Jezus. En we weten hoeveel God van zijn zoon houdt, van Jezus houdt. Of we weten, ik bedoel, we weten gewoon, de Vader, de Zoon, de Heilige Geest zijn in je volmaakte liefdesverbond met elkaar verbonden. Tot volmaakt één zijn ze. En als Jezus dan zo'n uitspraak doet, gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ik ook u lief gehad. Dan gaat dat wel zo ontzettend ver. Dat het totaal afrekent met elke vorm van verwerpingsgevoel in ons leven. Dan geeft het wel zo'n genezing en aanvaarding. Maar God houdt van me. Jezus houdt van me. Met zo ontzettend veel liefde. Nou, 1 Johannes 3 vers 1. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Ziet, oftewel kijk ernaar. Besef het. En ga erover nadenken. Mediteren. Dat het je eigen wordt. Dat je daardoor genezing ontvangt. Zie welke liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. En we zijn aanvaard als kinderen van Hem. Nou, dat kun je lezen en dat kan je koud laten. En je kunt het lezen en je kunt er helemaal vanuit je dak gaan. En wat maakt het verschil? Je geloof. Je kunt het lezen zonder geloof, ja, dat zal wel. En je kunt het lezen met geloof en zeggen van, wat is dat fantastisch. En het kan al jouw wonden genezen. He, door dan deze tekst te kijken, door dit te aanvaarden in je leven, de liefde van God. En dat ontvang je door dit soort teksten heen, door dat te gaan geloven. Nou, stap 2, dat is bekeer je. Nou, waar moet je dan van bekeren? Nou, vraag vergeving voor de negatieve gedachtes die je over jezelf en anderen hebt gehad. Als God zo ontzettend veel van je houdt, wie ben jij dan om negatief over jezelf te denken? Vraag de vergeving om van vader dat ze me vergeven dat ik zo vaak negatief over mezelf denk. Zeg je? Maar het gaat in ieder geval even om dat je van jezelf dit houden. Hè? Vraag vergeving voor de negatieve gedachten die je over jezelf en anderen hebt gehad. En daardoor jezelf en God tekort hebt gedaan die zoveel van je houdt. Je doet God tekort. En door niet van jezelf te houden. Door jezelf te verwerpen. Want de diepste verwerping is jezelf verwerpen. Want God verwerpt je niet. En mensen verwerp je niet. Maar de diepste verwerping is dat je jezelf verwerpt. Je hebt je een oordeel over jezelf uitgesproken. Je bent niet goed genoeg. Vergeet het maar, dat is niet voor jou. Die Bijbeltekst, dat is niet voor jou. Nou, dan moet je om vergeving voor vragen. Nee, Heer, wilt u me vergeven? Ik ga het nu aanvaarden. Het is voor mij. En dank God voor zijn liefde voor jou. En heb ik hier gewoon als regeltje bij staan. En voor sommigen is dat heel belangrijk. En koop iets moois voor jezelf. Het kan een uiting zijn van een stukje doorbraak van, ik ga er iets tegenover stellen. Koop gewoon eens een keer iets moois voor jezelf. En het kan genezend zijn. Dus even, ik aanvaard de liefde van God voor mij. En ik heb eigenlijk mezelf nooit iets gegund. Maar ik ga mezelf iets gunnen. Waarom? Dat God het me gunt. En dat kan gewoon soms heel helend zijn. Stap 3. Dat is creëren een schone lei. Nou, een negatief zelfbeeld. Vanuit de geest van verwerping heeft zijn wortel vaak in de kinderjaren. De dingen die over je leven zijn uitgesproken. Het kan al zijn dat je bent verwekt terwijl je niet gewenst bent. Dat grijpt heel diep in. He, of dat je in je kinderjaren gewoon woorden steeds meer over je hebt uitgesproken, gehoord. Joh, je bent kunnen toch niet, je bent toch niks. Joris, ga er maar mee uit, dat lukt je niet. En hele negatieve gedachten, die kunnen gewoon in je zijn gestopt. Maar ook, je kunt vreselijke dingen hebben meegemaakt in je leven. Waardoor je gewoon zo'n laag zelfbeeld hebt gekregen. Van, ja, ik zal het wel allemaal verdiend hebben. Ik zal het wel verdiend hebben. De kinderen hebben dat al heel snel. Ja, die gedachten, omdat ze het niet zo snel bij een ander zoeken, maar die betrekken het heel snel op zichzelf. Nou, ik zal het wel verdiend hebben. En daarmee een stukje verwerping naar zichzelf toe. Nou, wat is een schone lijn maken? Dat is vergeven de mensen die je pijn hebben gedaan. Doe je dat niet, dan is daar een rechtsgrond voor verwerping in je leven. Dus je moet iedereen vergeven die jou heeft pijn gedaan, waardoor die verwerping in je leven heeft kunnen komen. De mensen die je hebben gepest vroeger op school. En nu staat er ook, heb ik hier staan, vergeef en eer je ouders. Ik heb het er al vaak op gehamerd, maar dat is zo ontzettend belangrijk, omdat daar ook een basis van verwerping is. En de genezing van die verwerping ligt hem ook in het gaan eren van je ouders. Want door je ouders te gaan eren, eer je jezelf. Want jij bent uit je ouders voorgekomen. En door je ouders te verwerpen of te minachten, verwerp en minacht je jezelf. Dan heb ik het niet alleen over fijne en lieve ouders. Zelfs hele slechte ouders. Als je ze minacht, minacht je jezelf. Jij bent uit hen voortgekomen. Als je ze eert, dan eer je ook jezelf. Want jij bent uit hen voortgekomen. Daarom is het zo belangrijk. En er staat ook in de Bijbel. Als een van de 10 geboden. Van eer je ouders, opdat het u wel gaat. Nou, waar zijn we mee begonnen? Ik bid dat u in alles zal wel gaan. Nou, datzelfde wat geldt voor je ouders, geldt ook voor je schoonouders. Want als jij je schoonouders minacht, dan minacht je je vrouw, of je man, en je partner, en daardoor ook jezelf. Want man en vrouw zijn één. Dus hetzelfde wat geldt voor je ouders, geldt ook voor je schoonouders. He, dus dat die leuke grapjes van over de schoonouders, he, van die vervelend zijn en zo. Zorg dat je niet aan meedoet als christen zijn. Want je hebt het over je vrouw. Of over je man. Over je partner. En want hij of zij is uit die ouders voortgekomen. Dus eer ze. Respecteer ze. En zorg dat je recht staat voor God daarin. Dat heeft alles te maken ook met je eigen leven. Stap 4. Doe wat Jezus zegt. Nou, ga bewust, heb ik hier staan, en zonder te overdrijven, want dat kan natuurlijk ook een balans de verkeerde kant op gaan, maar ga bewust en zonder te overdrijven goed voor jezelf zorgen. Waarom? Je bent een koningskind. Je mag er zijn. Je bent een kind van God. En door op die manier voor jezelf te zorgen, daarmee eer je God. Van Heer, ik wil u danken dat ik er ben, dat u mij heeft geschapen. En ik wil goed voor mezelf zorgen, omdat u mij mooi heeft gemaakt. Gun jezelf goede spullen, goede kleding, goed voedsel. Vanuit dat perspectief, vanuit dat perspectief van God heeft mij gemaakt. En mijn tempel is een tempel van de Heilige Geest. En ik wil uit respect voor de tempel van God, wat ik ook zelf ben, wil ik goed met mijn lichaam omgaan. Dus niet vanuit een ijdelheid, dat kan ook natuurlijk, kan ook een verkeerde wending. Maar ik bedoel nu echt vanuit respect voor God. Dat God je heeft gemaakt, dat je respect hebt ook voor jezelf. En zoals je respect voor een ander behoort te hebben, dat je ook zo respect voor jezelf hebt. En ook zoals je voor een ander behoort te zorgen, ja, dat je ook voor jezelf zorgt. Het is niet om goed over te komen, maar omdat je het waard bent. En praktisch, wees aardig voor degene die het meest pijn hebben gedaan. En daarmee overwin je ook die verwerping. Ja, je overwint, Jezus leert ons, heb je vijanden lief. Niet alleen vergeven, maar zelfs lief hebben. Het gaat een stapje verder, daarmee overwin je. Door alleen te vergeven, daarmee, nou ja, kun je dan zeggen, vergeef je wel, maar ik wil je nooit meer zien. Nou, dat is niet de vergeving die God heeft bedoeld. De vergeving die God bedoelt, gaat veel verder. Zegt van zegend. En wees actief bezig met het goede te zoeken voor je vijanden. Waarom? Daarmee overwin je die verwerping. Daarmee overwin je datgene wat jou kapot heeft willen maken. Want dat, zo is het. He, van als mensen jouw dingen hebben aangedaan, dan willen ze je kapot maken of die geest in hen. En dat overwin je juist door te reageren volgens de geest van Jezus. He, in liefde en met zegenen. Oké, dat was verwerping. Dan komen we nog bij twee praktische dingen. Maar even, zijn hier nog vragen over? Over verwerping? Kun je allemaal een beetje volgen, nog een beetje fris. Dan moeten we even met armen gaan zwaaien, een beetje bij de les te blijven. Oké, we gaan door met de bevrijding van armoede. God wil dat het ons in alles wel gaat. En dan komen we op gebieden. Waar mensen het soms wat moeilijk vinden om over te praten. Veel mensen leven onder een vloek. Ik heb het al even over gehad. Ze ontmoeten steeds tegenslag in hun leven. En als er al een keer een financiële meevaller is, dan staat er weer een financiële tegenslag tegenover, zodat het geld weg is voor je het weet. Nou, dat is dus een kenmerk van een vloek in je leven. Wat God niet wil. Want God wil niet dat we de mammon gaan aanbidden. Dat we geld gaan najagen. Maar hij wil ook niet dat het geld ons onderdrukt. Ik wil dat we vrij zijn. En dat we zo vrij zijn dat we gewoon veranderd tot zegen kunnen zijn. En dat we kunnen uitlenen zonder zelf te leen te ontvangen, staat er in de Bijbel. God is een God van meer dan genoeg. En hij wil dat we hem ook op dat terrein van ons leven leren kennen. God wil dat we vrij zijn van financiële zorg. Dat we vrij zijn van financiële schulden. Dat geloof ik. Want God wil dat het ons in alles zal welgaan. En dat geld nooit een belemmering mag zijn in ons leven. Nou, stap 1. Dat is weer die Bijbelteksten. Die daarmee overeenstemmen. Johannes 10 vers 10. Ik noem ook weer een paar op. Je kunt eindeloos dat uitbreiden voor jezelf. Als je dat wil gaan uitdiepen. Johannes 10 vers 10. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen, zegt Jezus, dat ze hebben leven en overvloed. En dat is het karakter van God gewoon. leven en overvloed. Denk aan die spijziging van de 5000. Jezus vermenigvuldigde 5 broden en 2 visjes. Maar er waren 12 maanden over. En waarom doet Jezus nou zoveel? Nou, dat is zijn karakter. Zijn karakter is om ons te geven meer dan genoeg. Zijn karakter is om te geven een beker overvloeiende. Dat aspect, dat lees je keer op keer, kom je dat in de Bijbel tegen. Dat God is van meer dan genoeg. Hij zegent ons dat we te veel hebben. Waarom? Dan kunnen we uitdelen. Efeze 6 vers 3. Dat wordt trouwens die tekst uit het Oude Testament aangehaald. Er staat, opdat het u wel gaat en gij lang leeft op aarde. En dat heeft te maken met het ouders eren. Eer uw ouders, opdat het u wel gaat. Nou, wel gaat in alles. Dus gewoon, zeker in het Oude Testament, betekende dat gewoon praktisch voorspoed. En dat zie je ook. Met Abraham, Isaac en Jacob, ze werden rijk gezegend. En dat uitte zich in een grote schare van schapen, kamelen enzovoorts en goud. De 3 Johannes 1 vers 2 heb ik al aangehaald. Geliefde, ik bid dat u in alles welgaat en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel welgaat. 2 Korinthe 9 vers 8, dat gaat wel over financiële middelen. Dat gaat over collecten. Er staat van geef God vrijmoedig en vrijgevig met een blijmoedig hart. Want er staat, en God is bemachtigd alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij in alle opzichten, dus ook financieel, ten alle tijden, dus altijd, van alles genoegzaam voorziet, dus van alle middelen, dus ook van geldmiddelen, in alle goed werk overvloedig mag zijn. Dus God wil ons voorspoedig maken, niet alleen om dat egoïstisch mee om te gaan nemen, maar opdat wij tot zegen zouden zijn. Dat staat er in de Bijbel. God heeft zijn volk opgeroepen opdat het tot zegen zouden zijn voor vele volken. Want wij weten hoe we met geld moeten omgaan, want wij zijn niet egoïstisch meer. Dus als God ons ontzegent met rijkdommen, dan gaan we er hele andere dingen mee doen dan een rijk in de wereld. Want wij zijn vrijgevig. En wij zorgen met die rijkdom dat vele mensen gezegend gaan worden. Daar wil God dat wij rijk gezegend zijn. Opdat wij in alle goed werk overvloedig mogen zijn. En niet geblokkeerd worden door gebrek aan middelen. Nou, stap 1 is dus dat we moeten gaan aanvaarden. En dat vinden we vaak al heel moeilijk. Dat ook voor ons is. Dat het voor jouw persoonlijk leven is. Dat God wil dat jij voorspoedig bent. Dat je financieel voorspoedig bent in je leven. Dat is Gods wil voor jouw leven. Want hij wil in jou verheerlijkt worden. Je wilt dat jij gelukkig bent, dat je meer dan genoeg hebt, dat je zoveel hebt, dat je zegt, joh, heb je nood in je leven? Hier, ik wil jou steunen. Maar als je niks hebt kun je ook moeilijk tot zegen zijn. Dus aanvaard deze tekst in geloof dat het voor jou is. En stap 2, dat is bekeer je. Nou, vraag God vergeving en bekeer je van verkeerd, egoïstisch, onverantwoord en oneerlijk omgaan met geld. Bekeer je van verkeerde gedachten en leefpatronen. Alles wat met geld te maken heeft in je leven. Vraag God vergeving en bekeer je van verkeerd geldgebruik. Egoïstisch geldgebruik, want dat gebied moet gereinigd worden in jouw leven. Want hoe kan God je nou zegenen met rijkdom als jij er niet mee om kunt gaan? Dat kan niet. Dus eerst moet je God toelaten jouw houding ten opzichte van geld te reinigen. Bekeer je van verkeerd geldgebruik, egoïstisch geldgebruik, onverantwoord geldgebruik. Soms geef je geld uit aan dingen waarvan God zegt, joh, had dat nou echt gemoeten? Oneerlijk omgaan met geld, dat is logisch. En zwart geld, zwart verdienen. Nou, dat kan God natuurlijk absoluut niet zegenen. Dat blokkeert gewoon elke financiële zegen in je leven. Kun je God bidden tot je in ons weegt, kun je teksten proclameren tot je in ons weegt, dat werkt echt niet. Als jij gewoon dingen met je geld doet waar God niet achter kan staan. Wees zorgvuldig in de belastingpapieren invullen, het kopiëren van cd's, wat gewoon niet mag, software, wat niet mag. God kan ons niet zegenen zolang we nog in ongehoorzaamheid leven. Dus wil jij financieel gezegend worden door God en voorspoedig worden, dan zul je ook moeten zorgen dat je op dat terrein rein wandelt voor God. Want God wil geen zonde zegenen. Wil hij niet en kan hij ook niet en doet hij ook niet. Dus God kan pas jou financieel gaan zegenen, en uitbreiden op het moment dat het van binnen goed zit. Jouw houding naar geld toe goed is. Want anders zou je er onder bedolven raken. Dan ben je straks een rijke zondaar en dan heb je niks aan. Ja, je bent nu een fijn christen, nou, als God je zou zegenen, want dat komt ook in de Bijbel voor. En dat zie je ook in je omheen. Het geld kan je ook grijpen op een gegeven moment. Dat je zoveel geld hebt, dat het geld je grijpt. Dan ben je niet meer vrij. Je was je vrij toen je, hè? Daarom kiezen sommige christenen voor armoede. En dat mag ook, zegt de Bijbel ook. Je hebt mensen die bewust kiezen voor armoede. Waarom? Dat ze dan vrij zijn van zorg. En dat mag. Maar daar kies je er bewust voor. En dan is het tot zegen. Maar als je onbewust in armoede leeft, dan wordt het een juk. Hè? Dus God wil dat je vrij komt. Maar als je gewoon, je mag kiezen voor armoede. Stap 3. Dat is creëer een schone lei. Nou, dan weet je, dat is heel, heel duidelijk. Hè? Los je schulden af. Geef terug wat je geleend of gestolen hebt. Vernietig gekopieerde cd's en software. En betaal alsnog de achtergehouden belasting. Dat zijn dingen die te maken hebben met maak een schone lijn in je leven. Als jij dingen hebt gedaan in je leven met geld, die niet goed waren, dan zul je dat zoveel mogelijk moeten goedmaken. Soms kan het niet, altijd. Hè? Dan moet je samen met God uitzoeken van, Heer, zegt u het maar dan. Nou, soms, misschien zegt God wel van, nou oké, je kunt het niet meer teruggeven aan de persoon, maar geef het nou maar aan de zending. Dan laat je in ieder geval in je hart zien dat je het goed wil maken. Ik noem maar iets hoor, God kan wel iets heel anders tot je spreken, maar het gaat erom dat jij bereid bent een schone lijn te maken. En dat moet je samen met God doen. Soms kan het wel, soms kan het niet. Maar de bereidheid moet er zijn. En hoe radicaler jij daarin bent, hoe radicaler God jou kan zegenen. En dan stap 4, en daar hebben we al ook al veel onderwijs over gehad, maar te overvloeden, en voor degene die het nog niet weet, staat in Maleachi 3, vers 10 en 11, breng de gehele tiende, stap 4, dat betekent gewoon doe wat Jezus zegt, hè, met geld. Hoe denkt God over geld? Nou, daar heeft hij een hele duidelijke uitspraak over. Hij brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijzen zij in mijn huis. Beproef mij toch daarmede, zegt de Heer, de Heerscharen, of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dan zal ik u ten goede, de afvreter, dreigen, opdat hij de vrucht van uw land niet verderven en opdat de wijnstok op het veld voor u niet zonder vrucht zij, zegt de Heer, de Heerscharen. God zegt, je leeft onder een vloek als je het niet doet. En als je het gaat doen, zal ik die vloek van je afnemen. En dan zal ik de hemelsluis openen. En dan zal mijn zegen in jouw leven komen. Maleachi 3, vers 10 tot 11. Daar kom ik zo nog bij. He, dus er komt een zegen vrij, staat hier, in je leven. En de vloek wordt afgewend uit je leven. Gewoon door gehoorzaamheid. Maar wel eerst die andere stap in orde maken. Want anders werkt ook dat niet. Want het is geen muntjesautomaat. Want God wil een rein leven voor zijn aangezicht. En dus ook al geef jij tiende, maar ondertussen onderduik je de belasting. Werk zwart en kopieert nog een hartelust cd's. En heb een gigantisch pakket aan software op je computer staan wat gewoon bij de wet verboden is. Nou, dan werkt dit ook dit niet. Want het gaat God om dat je een rein leven wandelt voor zijn aangezicht. En Gods woord werkt pas in je leven als je rein staat ten opzichte van God. Maar als je die stappen hebt gedaan en je gaat dan dit doen, dan ga je merken en ervaren dat de zegen vrijkomt in je leven. Want het is het woord van God. En als je die stappen gedaan hebt, dan kun je pas doorgaan naar de volgende stap. En dat ga ik even met elkaar lezen. Dat staat in Markus 10, vers 29 en 30. Markus 10, vers 29 en 30. Dat is voor de liefhebbers. Vers 29 en 30. Als je zegt, ja, ik heb mijn tiende gegeven, maar ik wil nog zo graag meer. Nou, dat mag. Dat mag. En dan staat er, Jezus zeide, voorwaar, ik zeg u, er is niemand, onderstreep maar niemand, dus dit is een wet van God, er is niemand die huis of broeders
of zusters, of moeders, of vader, of kinderen, of akkers, heeft prijs gegeven om mij en om het evangelie. Of hij ontvangt 100-voudig terug. En dat is een dimensie. Als je dat gaat toepassen in je leven. Dus als je stap 1, 2, 3 en 4 hebt gedaan. De tiende zijn in orde. Je staat rijnwanden van God. En je gaat dan zaaien in het koninkrijk van God. Vanuit geloof. Dan kom je in een stroom van zegeningen terecht. En ik begin er nou in mijn leven iets van te gaan proeven. Dan is het onbeperkt. Dan sta je rein van God. God weet dat je het zuiver gaat gebruiken. En daar zijn vele voorbeelden van mensen die gewoon in geloof. Dat heeft niks met tiende te maken. Dat staat hier los van. De tiende gaan gewoon naar de gemeente. Als je daarnaast offers gaat brengen voor God. En God kan zijn woord niet breken. Dan staat er, als je dat in geloof doet. Dat God 100-voudig zal vergoeden. Dus zo kom je in die stroom van zegen terecht in je leven. Dus als je deze stappen gaat toepassen. En het woord van God kan niet gebroken worden. Dan zul je gaan uitbreken uit jouw financiële armoede. En dan kom je in Gods overvloed terecht. Ik ga door, want ik zie dat de tijd ook doorloopt. Dus ik ga ook door. Ik wil nog het laatste aspect behandelen. Je kunt altijd bandjes bestellen, dat je nog een keer kunt beluisteren. Bevrijding van ziekte. Dat omvat natuurlijk ook een heel groot gedeelte, heeft ook iedereen mee te maken. En ik wil het toch aantippen, omdat ik ook geloof dat, dat God dat wil. Ook wat betreft bevrijding van ziekte, moet je geloof baseren op het woord van God. En het woord van God kan niet gebroken worden. Jesaja 53 vers 5. Maar om onze overtreding werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, en de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wanneer? 2000 jaar geleden. Door zijn striemen. Door de striemen van Jezus. Daar op het kruis van Golgotha is genezing voor jou vrijgezet. Voor alle ziekte en alle kwaal. Matthäus 4 vers 23. En hij trok rond in Galilea, dat is Jezus. En hij leerde in hun synagoge en verkondigde het evangelie van het koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En diezelfde Jezus en diezelfde kracht is vandaag in ons midden. Door de Heilige Geest. Ongeminderd. Exodus 23 vers 25, een oud-testamentische tekst notabene. Maar gij zult de Heer uw God dienen, dan zal hij uw brood en uw water zegenen. En ik, zegt God, zal ziekte uit uw midden verwijderen. Oud-testament. Het was nog niet eens volbracht op Golgotha. Toen deed God het zelfs al. Exodus 23 vers 25. Nou, stap 1. Aanvaard in geloof dat God je wil genezen van je ziekte. Jouw ziekte is geen uitzondering. Jezus genas alle ziekte. Jouw kwaal is geen uitzondering. Jezus genas alle kwaal. Maar aanvaard dat in geloof. Jouw ziekte is niet tot zegen. God wil dat je geneest. Stap 2. Vraag vergeving en bekeer je van al je zonden. Want zonde kan je genezing blokkeren. Denk aan die verlamde man die voor de voeten van Jezus werd neergelaten. Het eerste wat Jezus zei, je zonden zijn vergeven. Dat was niet zomaar. Ik geloof dat Jezus zag, het eerste wat hij nodig heeft is vergeving van zonden. Pas daarna is hij vrij om genezing te ontvangen. Dat zie je ook in Nigeria, waar op het ogenblik zoveel mensen genezen worden. Er wordt heel erg gehamerd op bekering. Belijdenis van zonde. Want dat opent de weg voor genezing voor je lichaam. Nou, het gaat met name om die zonden die ten grondslag liggen of kunnen liggen aan je ziekte. Want soms kun je rechtstreeks verband leggen tussen zonde en ziekte. Soms is het heel helder, soms is het niet zo helder. Maar als je bijvoorbeeld aan longkanker denkt, iemand die levenslang heeft gerookt en dan vervolgens longkanker krijgt, is dat een duidelijke link. Dan is het onzin om te bidden voor genezing als hij niet bereid is om met roken te stoppen. Nou, dus heb je natuurlijk een heleboel andere linken. Overmatig eten of drinken kunnen ook lichamelijke kwalen geven. Eigenlijk kan iedere zonde zich uiteindelijk uiten in een kwaal. Omdat zonde een opening geeft voor de duisternis. Ik zeg niet dat het zo is, maar zondes die geven opening voor de duisternis. En dat kan zich uiten op den duur in ziektes. Denk aan haat, bitterheid en wrok. Dat kan van binnenuit ja, kunnen daar gewoon ook kwalen veroorzaakt worden. Dus vraag vergeving voor je zonde. En niet altijd is er een persoonlijke zonde die ten grondslag ligt voor de ziekte. Maar wel is het belangrijk dat je rein tegenover God staat. Want zonde blokkeert de genezing die je van God zou kunnen ontvangen. Ja? Ja. Ook van de collectieve zonde is het soms belangrijk om vergeving te vragen. Als je als land gezondigd hebt of als nageslacht in de familie, als je weet dat er bepaalde zondes in je familie zijn, dan is het ook soms nodig om daar ook als een priester vergeving voor te vragen. Stap 3, schone lei maken. Nou, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest. We hebben het net ook al even over gehad bij de verwerping. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor genezing. Breek met verkeerde leef- en eetpatronen in je leven, waarvan je weet dat het niet goed is voor je lichaam. Het is oneerlijk om God genezing voor je lichaam te vragen, terwijl jij leeft op een manier waarvan je weet dat is niet gezond. Ik denk, je spot met de genade van de Heer. Door ja, te leven op een manier wat je lichaam schaadt. Dus ik denk dat dat ook helemaal bij hoort. Wil je echt oprecht bezig zijn om die genezing van God te ontvangen, dan zul je ook serieus bezig moeten zijn met een stukje levensheiliging, ook op het gebied van je lichaam. Je lichaam is een tempel van de Heilige Geest, ga er zorgvuldig mee om. En als je dingen weet van dat is niet goed voor mijn lichaam, dat is niet goed voor mijn lichaam, doe het dan ook niet. En laat een stukje respect zien naar God toe. Niet dat je daarmee genezing kunt verdienen, maar het is wel een stukje waardoor je in het reine komt met God. Dat je een stukje respect toont naar God toe. En een stukje dank dat hij jou die tempel heeft gegeven. Je mag niet met Gods genade spotten. En dan stap 4. Doe wat Jezus zegt. Nou, als je door deze stappen rein voor God staat, mag je in geloof je genezing ontvangen. Om wat voor genezing gaat het? Om alle genezing. Voor wat voor ziekte, of nou om kanker gaat, of om hoofdpijn. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? Nee, het ligt niet aan God, het ligt aan ons. Waar durven wij, waar kunnen wij God voor geloven en verwachten? Het ligt niet aan God. Nou, je kunt, dat is ook heel bijbels, je eventueel met olie laten zalven. Staat in Jacobus 5, vers 14 en 15. Ook daar zie je weer dat zonde belijden heel belangrijk is bij dat proces van genezing ontvangen. Is er iemand bij u ziek, laat hij dan de oudste der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalf in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. En als je dat stukje verder leest, dan zie je ook dat je ook in dat stukje ook elkaar vergeving moet vragen. En elkaar de zonde moet belijden. Om die genezing te ontvangen. Als je die stap hebt doorlopen en je wil dat gaan ontvangen in je lichaam, dan mag je op een gegeven moment ook gaan doen wat Jezus zegt. En als je daarna wees vrij en je gelooft dat je vrij bent, dan mag je dingen in geloof gaan doen. Dingen die je voorheen niet kon doen. Ook daar worden veel fouten in gemaakt. Ik zeg, ga hiermee door totdat je volledig genezen bent. Want genezing is een proces. En jij moet jouw beloofde land innemen. En ga niet na één stap zeggen, het lukt niet, ik ga weer terug zitten op mijn stoel. Nee, het is een knok. Een knokpartij. Net zo goed als hetzelfde geldt voor schuldgevoel. Ben je soms ook niet in één keer vanaf. Geest van verwerping ben je ook niet in één keer vanaf. Het is een proces. We kunnen ook bepaalde ziektes en kwalen in je lichaam zijn. Er iets waar je tegen gaat strijden. Met het woord van God. Met deze principes die ik hier heb aangereikt. Ga ermee aan de slag, geef het niet op. Maar ga werken met je geloven. Ga dingen doen die je voorheen niet kon doen, maar neem niet de grote stappen. Daar wil ik heel duidelijk bij zeggen, zorg erbij dat je steeds dicht bij je eigen geloof blijft. In het nemen van stappen. Ga nooit dingen doen die anderen zeggen dat je moet doen. En ga nooit steunen op het geloof van een ander. Dat werkt niet. Blijf dicht bij je eigen geloof. En God kan het door jou heen doen, maar wat zegt Jezus tegen mensen, u geschieden naar uw geloof. Want Jezus had alle geloof van de wereld. En toch zegt Jezus, u geschieden naar uw geloof. Maar we hebben allemaal een mate van geloof. Genoeg om de genezing te ontvangen die je nodig hebt. Alleen de stapjes die je daarvoor moet nemen zijn voor de een groter dan bij de ander, omdat de een een ander soort geloof heeft dan de ander. Je kunt het daarom ook nooit van elkaar afkijken. Maar het gaat erom, dat vindt Jezus het belangrijkste, dat jij jouw geloof in werking gaat zetten. Dat je niet gaat zeggen, nou ik heb die kwaal nou eenmaal en dat zal ook wel de rest van mijn leven zo zijn, want de dokter heeft gezegd dat het niet te genezen is. Nou, verbreek dat. Dat is niet volgens het woord van God, want Jezus kan alle kwaal en alle ziekte genezen. Ook voor jou. Dus laat die gedachten niet toe. Maar ga in geloof ertegen vechten en ga in geloof jouw genezing ontvangen. Nou, ik wil gaan afsluiten. Als laatste wil ik nog zeggen van, hoewel er vele wonderen gebeuren en acute genezingen en bevrijdingen plaatsvinden, is bevrijding van de totale mens naar geest, ziel en lichaam een levensproces door geloof en gehoorzaamheid aan het woord van God. En in dat proces kunnen best, en dat zal ook, zul je meemaken, acute dingen gebeuren in je leven, prijs de Heer. Maar hou voor ogen dat het totaal een proces is. Een proces van groei en van heiliging en reiniging en gehoorzaamheid aan het woord van God. En dit proces van bevrijding vindt grotendeels plaats binnen de gemeente. Want we hebben elkaar daarbij nodig. Want God heeft mensen binnen de gemeente aangesteld en speciale bekwaamheden gegeven om de gelovigen en heiligen om de gelovigen te helpen in dat proces. En dan denk je aan die tekst in Efeze 4, vers 11 en 12. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus we hebben elkaar er keihard bij nodig. Want de een heeft een bekwaamheid om iemand daarin te helpen en de ander weer daarin. En zo kun je elkaar helpen in het proces van bevrijding, totdat we zo zijn zoals God heeft bedoeld. Dus we hebben elkaar nodig. En ik wil afsluiten met om te zeggen eigenlijk dat als je genezing of bevrijding nodig hebt op een van de gebieden die vanavond zijn genoemd, en je komt er alleen niet uit, of op andere gebieden, dan wil ik je echt met nadruk zeggen, schroom dan niet om hulp te vragen. Dit zijn natuurlijk stappen die je zelf kan doen, maar soms is een probleem zo groot in je leven, dat het zelf gewoon niet lukt. En dan hoef je ook niet te schamen. Dan zegt God, nee, dat is ook zo, want er zullen gebieden zijn in je leven die je zelf niet kunt. Dat laat God waarschijnlijk ook nog zelfs nog wel toe, omdat God niet wil dat je individualistisch bent. God wil dat je gaat beseffen, we hebben elkaar nodig, en dat is ook Gods wil, dat we elkaar dienen en bedienen. Dus je hoeft je niet te schamen van, ik kom er niet alleen niet uit, dus ben ik niet geestelijk sterk genoeg of geen goed christen. Nee, misschien wil God juist wel dat je leert om naar anderen toe te gaan. Omdat dat het lichaam van Christus is. De hand heeft de voet nodig en organen hebben elkaar nodig. En dat heeft God ook zo bedoeld. En je hoeft je ook niet te schamen als dat zo is. Nee, dat is juist de bedoeling. Want de een, God heeft het lichaam zo samengesteld dat het in zijn totaliteit alles in zich heeft om genezing te ontvangen. Ik wou het hierbij laten. En tot volgende week woensdag. En trouwens,